Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor de dienst die we tot nu toe hebben gehad, Heer. Het was fijn, het is heerlijk om uw aanwezigheid zo te mogen voelen. Heer, ik bid u dat u bed zegent, dat u door uw Heilige Geest werkt in hem, Heer, en woorden tot ons spreekt die van u zijn. En bed, wees zo gezegend. En laat de Heilige Geest werken in je en spreek zo vrijmoedig de woorden die de Heer jou heeft gegeven. Wees zo gezegend. Amen.
Het was weer geweldig om zo samen te mogen zingen, dingen te mogen proclameren. En als ik zo door de zangdienst heb zo meebeleefd, dan eigenlijk wat helemaal centraal stond. God heeft de controle. God zorgt voor alle dingen. Ik denk dat het wel een heel belangrijke boodschap is die de Heer al in ons midden heeft gelegd. Van God die zorgt voor de dingen en hij heeft de controle. Want het probleem is dat wij vaak de controle willen hebben. Dat wij vaak de dingen willen controleren. Ik moest zo denken ook aan het opdragen wat er is gebeurd. Hè. Je geeft als het ware het kind terug aan God. En zo kan het met heel veel dingen zijn. Dingen die je aan de Heer geeft, die je aan de Heer geeft. Maar wat doen wij vaak met die dingen? We pakken ze ook weer terug. Ik denk dat het de kunst is om dingen te geven en ook echt in handen van de Heer te laten. Want hij is degene die het uiteindelijk allemaal kan. Ik zat er nog zo te denken over de kinderen. Want wat zie je eigenlijk? Wat zie je in deze wereld? We hebben dan de kinderen opgedragen aan God. Heer God, u zorgt voor ze, u beschermt ze, u bent bij ze. En wat doen we? We pakken ze. We zetten ze in een auto in een heel veilig stoeltje. We zetten ze een helm op als ze moeten gaan fietsen. We pakken ze helemaal goed in. En ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is. Maar je ziet dat wij als mens helemaal bezig zijn om die kinderen maar zo beschermd mogelijk op te voeden. Het was vroeger was dat niet zo. En nou zeggen ze, oh, daar heb je die oude kerel weer. Ja, oké. Toen dacht ik, hoe komt het nou dat het nu wel zo heel erg beschermd is geworden? Nou, heel simpel. Omdat heel veel mensen in ons land de Heer hebben losgelaten. En als je de Heer hebt losgelaten, ja, dan moet je zelf gaan beschermen. En hoe meer je jezelf beschermt, hoe meer je er eigenlijk ook achter komt dat je het eigenlijk helemaal niet kunt. Je kunt wel allerlei dingen dichttimmeren, maar uiteindelijk gaat het niet lukken. En daarom is het zo geweldig dat je mag weten, God heeft de controle. Over jouw leven, over het leven van je kinderen, over alles wat er gaat gebeuren. En als je dat zo aan God kunt overgeven, kunt geven aan God en niet weer terugpakken, dan kun je daarin heel rijk en heel gezegend worden. Ik vond het ook heel mooi wat Gert op een moment aan ons als gemeente vroeg. Hij vroeg dus aan de ouders van wat willen jullie je kind zo opvoeden. En dat hij het ook aan de gemeente vroeg. En dat we ook ja daarop mochten zeggen. En dat vonden we heel bijzonder, want ik wil het daar met jullie ook over gaan hebben. Van wat is nu de taak van ons als gemeente ook wat kinderen aangaat. Niet alleen die hele kleintjes, want er zitten hier ook al wat grotere kinderen. Sommigen gaan zelfs al trouwen en sommigen zijn er al getrouwd zelfs. Maar toch blijf je als ouders altijd je zorg hebben voor je kinderen. Maar wat is de zorg van de gemeente? Wat is de taak van de gemeente in deze zaken? En ik denk, en het is heel belangrijk dat je inderdaad, dat we als gemeente erachter gaan staan. Want mensen hebben onze hulp nodig. Ouders hebben onze hulp nodig. Vooral als ze zelf in een hele moeilijke situatie zijn, dan hebben ze mensen nodig die om ze heen staan en voor ze bidden. Dat hebben we natuurlijk sowieso allemaal nodig. Dat we gemeente zijn met elkaar. Dat is ook een gemeente. We zijn een gezin met elkaar. Ik vond het zo mooi vorige week toen we daar op dat scoutingterrein waren. En ik ga even die poot even anders draaien. Want ik val elke keer over die poot zo. Dan opzij loop. De kinderen waren daar een paar met aan het spelen. En wat ik heel mooi zag, een paar met, waren sommige ouders. Die waren aan het praten met andere mensen. En hun kinderen liepen daar. En dat andere mensen gewoon naar die kinderen keken. Dat was helemaal niet georganiseerd of zo. Maar er waren toch steeds mensen die op de kinderen letten. Je ziet dat hier ook wel eens s morgens vroeg. Voordat de dienst begint of na afloop van de dienst. Dan rennen hier allemaal kinderen door de zaal en achter elkaar aan. En ja, soms dan valt er iemand en dan begint er een kind te huilen. En dan is er weer iemand die zo'n kind oppakt en zegt van op zijn voeten stelt. En probeer te troosten. Ouders zijn soms helemaal niet in de buurt. En dan is er iemand anders die zo'n kind als het ware oppakt en hem weer op zijn voeten stelt. En ik denk van, dat is zo'n prachtig beeld. Zo moet het niet alleen op de zondagmorgen zijn, zo moet het eigenlijk altijd zijn. En we hoeven niet altijd letterlijk een kind op te pakken, maar je kunt er ook in gebed kinderen oppakken en op zijn of haar voeten zetten. We hebben een hele belangrijke taak als ouders, maar ook als gemeenteleden. Zijn we met elkaar verantwoordelijk. En ik denk dat we dat ook in onze cultuur zijn kwijtgeraakt. Het omzien naar elkaar en het omzien naar elkaars kinderen. Het helpen met opvoeden. Ik merk dat ook in mijn werk. Voor diegenen die niet weten, ik ben onderwijzer en op een basisschool. Ik geef al een aantal jaren les in groep 8. En wat ik steeds meer merk is, kijk, als onderwijzer wil je graag kinderen opvoeden. Dat is een beetje, dat zit in je bloed, dat wil je doen. En wat ik steeds meer merk is dat heel veel ouders het eigenlijk helemaal niet willen dat ik hun kind opvoed. Ze willen dat ik ze kennis bijbreng en dat ik ze leer hoe ze moeten rekenen, met taal moeten, maar met de opvoeding moet ik me eigenlijk maar niet meer bemoeien. Ik krijg steeds vaker, meningsverschil met ouders die zeggen van ja, maar daar moet je helemaal niet mee bemoeien. Ouders zijn steeds meer van, ik ben verantwoordelijk. En dat is ook in de gemeente van God doorgedrongen. Dat we als ouders, helemaal als gezinnen, helemaal op onze eigen eilandjes zijn gaan zitten. Bemoei je niet met mijn kind. Als zo'n kind op het schoolplein zich niet gedraagt, dan spreek je zo'n kind erop aan. En omdat dat zo in me zit, gebeurt het ook wel eens als ik op straat een kind zie wat zich niet gedraagt. Dat ik zeg van, hé, dat doe je niet. En dan zie je dat kinderen helemaal verbaasd zijn, want dat zijn ze eigenlijk helemaal niet gewend. Maar soms ook ouders, want je kunt nog bij wijze van spreken een klap om tegen je gezicht krijgen. Als je zegt van, hé, blijf van mijn kind, daar bemoei je er niet mee. Maar ik denk dat God het van oorsprong wel zo heeft bedoeld. Dat we met elkaar omzien naar elkaars kinderen. Naar elkaar en met elkaar zo leven. Ik wil met jullie gaan lezen Deuteronomium 11. Vanaf vers 18. Deuteronomium 11 begint met wat de geboden van die God aan zijn volk geeft. De woorden van God, de regels van God. En dan in Deuteronomium 18 gaat het verder. En er staat: houd mijn woorden dus in gedachten. Maak ze uw eigen. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd. Zolang de hemel boven de aarde staat. Maar nu alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft en u de Heer uw God lief hebt, hem bent u toegedaan en de weg volgt die hij u wijst, dan zal hij ter wille van u al die volken die groter en machtiger zijn dan u verdrijven en hun land aan u in bezit geven. Elk stuk grond dat u zult betreden is voor u. Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, van de rivier de Eufraat tot aan het zee in het westen. Er zal niemand zijn die tegen u kan standhouden. De Heer uw God laat u in het land dat u binnengaat, iedereen van angst voor u beven, zoals hij u heeft beloofd. Prachtige beloftes. Het begint, wat hier staat, houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze uw eigen. Het moet iets wat vanzelfsprekend is. Als een teken op uw arm, op uw voorhoofd, prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg als u naar bed gaat en als u opstaat. Ik zat zo te denken van, kinderen, ik las dat pas ook nog ergens, kinderen vinden het soms heel moeilijk om te doen wat je zegt, om te luisteren naar wat je tegen ze zegt. Maar waar ze ontzettend goed in zijn, is jou kopiëren. En daarom is het veel belangrijker wat je doet dan wat je zegt. Je kunt wel zeggen van je moet de Heer dienen, maar als jij in jouw leven niet laat zien hoe je de Heer moet dienen, dan gaan ze dat niet overnemen. Je kunt wel zeggen van dat is belangrijk dat je blij bent, maar als jij altijd een chagrijnig in tot huis in loopt, dan gaan de kinderen ook chagrijnig lopen. Tegenwoordig, de nieuwste printers zijn 3D-printers, zat ik aan te denken. En je had eerst gewoon de oude printers, die kennen we allemaal nog wel. Dus een stukje papier eronder, kopieert het. Hij scant eigenlijk wat er staat en maakt een perfecte afdruk daarvan. Nou, zo heb je ze nu ook een 3D-dimensionaal. Kun je dus allerlei dingen kunnen gekopieerd worden. Zo zijn kinderen eigenlijk ook 3D-printers. Van jou en van mij, van ons met elkaar. En voordat ze een kopie maken, gaan ze eerst scannen. Maar ze scannen niet de buitenkant. Ook wel, kinderen gaan ook in een buitenkant op hun ouders lijken. Maar ze scannen vooral je binnenkant, je hart. En ze zien feilloos wat echt is en wat niet echt is. En van wat zij hebben gescand, daar maken ze een kopie van. En dus wat je terugziet in je kinderen, is eigenlijk wat jij ze hebt aangeboden. En daarom is zo belangrijk wat hier staat. Van, want er staat, prent ze uw kinderen in. Hoe doe je dat nou? Niet zo van, maar nu moet je luisteren. Nee, je prent het in door dat voorbeeld te zijn. Zodat ze een hele mooie kopie kunnen maken. Door erover te praten. Thuis, onderweg, als u naar bed gaat, als u opstaat. Zien de kinderen wat van uw gebedsleven? Of is dat helemaal verborgen voor op je eigen kamer? Zien de kinderen in je dagelijks leven hoe je met de Heer leeft? Of is dat alleen op zondag zo? Zien de kinderen in je leven dat je werkelijk ernst maakt met het gebod? Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles? Zien ze dat terug in je leven? En er zitten natuurlijk hier ook jonge mensen die nog geen kinderen hebben. Maar ook naar jullie wordt gekeken. Op het moment dat je het kinderwerk doet, sowieso. Kijken ze ook naar. Maar gewoon ook als je hier loopt. En als je gewoon mee bezig bent, als ze je ontmoeten. We zijn allemaal zo voorbeelden. Voor ons in de gemeente, maar ook gewoon om ons heen. En de wereld om ons heen. Wordt steeds meer, het geloof wordt steeds meer teruggedrongen van dat is iets voor, oké, als jij gelooft is prima, dat is gewoon iets voor op zondag, nou ga je naar de kerk en zo, maar we willen daar niks van merken. Als je op je werk bent, nee, we willen eigenlijk liever niks merken van wat je gelooft. Als je op school bent, prima als jij gelooft, maar val ons er niet mee lastig. Als je in de buurt bent, oké, prima, maar niet mee lastig vallen. We zien zelfs dat het in de wetten van Nederland steeds meer terugkomt dat ze eigenlijk alle uitingen van religie zoveel mogelijk willen beperken. En God zegt juist tegenovergestelde. Je moet het wel, het moet gewoon doordrongen zijn in je leven. Het moet gewoon, ja, waar je van doordrongen bent, dat kun je ook niet verbergen. Dat moeten mensen kunnen dat zien. En we moeten het niet verbergen, we moeten het laten zien. Ik wil even met u lezen Psalm 78. Een kunstig lied van Asaf staat daar boven. Psalm 78 vers 1. Luister mijn volk naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les. Spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelt een richtlijn vast voor Jacob en kondigt in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten. En zich richten naar zijn geboden. Dan zouden zij zich niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was. Dat willen we niet dat ze dat worden. We willen dat ze God dienen. En daarom is het belangrijk dat we ze dat voorhouden, dat we ze laten zien. En meer dan met woorden, dan met daden. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat God, zo staat het in de Bijbel, God is de formeerder. God is degene die boetseert, die mensen vormt. Als ouders willen wij soms te veel onze kinderen boetseren. Willen ze zoveel, soms te veel in ons, in onze mal stoppen en duwen. En dat werkt niet. Je zult dat ouders merken, hoe meer ze in de mal proberen te stoppen, hoe meer ze probeert te boetseren, hoe meer ze daar uitspringen en zich verzetten. Want dat werkt niet. Gewoon alleen laten zien. Leven met God. Elke dag. Niet alleen op de zondag. Niet alleen als je thuis bent. Want kinderen hebben dat feilloos in de gaten. Hoe je bent. Hoe je echt bent. Van binnen en van buiten. En dat is belangrijk. Ook belangrijk in al deze zaken. In Psalm 103, vers 13, is eigenlijk een klein stukje, ik kan hem even voorlezen. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn en hij vergeet niet dat we uit stof zijn gevormd. God weet wie we zijn. God heeft ons zelf gemaakt. In Psalm 139 staat dat hij ons vormeloos begin al zag. En hij heeft iets gemaakt uit die twee cellen. Van die man en die vrouw die samen zijn gekomen. En hij heeft al dat DNA, wat heeft hij met elkaar heeft hij gepuzzeld. En daar heeft hij iets gemaakt. Iets moois, iets geweldigs. En hij gaat ermee door. En dat is zo geweldig. God is degene die controle heeft. Wij hebben die controle niet. En gaat het je niet zelf weer wijs maken dat je het onder controle hebt. Want dat is niet zo. De enige manier waarop je controle kunt houden is door bij God te zijn. Via God kun je je kinderen elke keer bereiken. Ook al spreek je ze niet. Sommige ouders herkennen dat wel. Dat je oudere kinderen hebt en dat je ze wil bereiken. Dat je tot ze wil spreken en je denkt van, het lukt niet. Er is net of er een muur tussen is. Vroeger had je zo'n liedje. There's a wall so high it reaches the sky. We gingen dan over verliefd zijn en zo. Een muur zo hoog tot de lucht. Maar God is hoger dan de lucht. En God, als je via God komt. Dus net als met telefoneren. Als je naar iemand belt tegenwoordig. Dan gaat het eerst naar de satelliet. En via de satelliet wordt die ander bereikt. En zo is het ook met onze kinderen, met onze mensen die ons lief hebben. Ga maar naar God. En hij zorgt dat die ander bereikt wordt als het rechtstreeks niet meer kan. Ik had deze psalm ook al opgeschreven. En dat past dan heel goed bij wat we ook in de zangdienst zaten. Psalm 127. Dat is wel het allerbelangrijkste. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zoeken de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat de rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot, de beloning van God. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zoeken de bouwers. Hier staat als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Je zou kunnen zeggen, als de Heer het kind niet bewaakt, vergeefs doen de ouders hun best om het te beschermen. Als de Heer het kind niet bewaakt, dan kunnen wij het verder toch niet doen. Dat is het mooie, de Heer doet het. De Heer is trouw, dat is al belangrijk, dat weten we, dat mogen we weten. Mogen we blijven onthouden. Want dan kom ik op een heel ander punt wat ik ook nog vanmorgen met jullie wilde behandelen. Ik had het erover kinderen loslaten. Er staan een paar voorbeelden in de Bijbel van moeders die hun kinderen hebben losgelaten. Die hun kinderen hebben overgegeven eigenlijk aan God. En dat ze tot een geweldige zegen zijn geworden. De hele bekende is natuurlijk Mozes. In Exodus 2 vers 1 komen we in de situatie dat de Israëlieten in Egypte zijn. Ze zijn slaven En op een bepaald moment zijn de Egyptenaren zelfs zo dat ze zeggen van nou, alle jongens die geboren moeten worden, moeten in de Nijl gegooid worden. Moeten gedood worden. Want het volk wordt veel te sterk. Alle jongens moeten gedood worden. Het zal je maar worden gezegd. En dan zien we in Exodus 2, vers 1. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papieren, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Dit was grappig, ze was dus eigenlijk niet helemaal ongehoorzaam, want het kindje moest in de Nijl worden gegooid. Dat deed ze dus, maar er zat alleen een mandje omheen. Er zat wel geluisterd. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen, zal ik een Hebreeuwse vrouw een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Toevallig, nou die prinses had vast wel in de gaten dat dat dus de moeder zou zijn. Ja, doe het maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem het kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. Wauw, ze mocht het kind houden, ze kreeg nog geld erbij ook nog. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar haar dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Moet je voorstellen, jij bent moeder. Dus voor de dames en ons mede iets makkelijker voor te stellen als voor de mannen. Maar goed, je hebt een kind gekregen. Je moet het eigenlijk doodmaken, maar dat wil je natuurlijk niet. Wie wil dat nou? Uiteindelijk heb je een plan, je zet hem in dat mandje en dan komt die farao, dochter, en je mag hem voeden. Nou, in die tijd heb ik wel gelezen, dat kinderen bleven wat langer aan de borst dan nu. Ja, misschien dat hij 4 of 5 is geweest toen zijn moeder hem heeft weggebracht. Maar daar ga je. Waar ga ik nu toe, mama? Ja, je gaat naar een nieuwe moeder. Wat moet ik daar dan doen? Ja, die gaat voor je zorgen. Maar mama, ik wil bij jou blijven. Nee, jij moet ze. Je gaat, kijk eens, mooi paleis. Oh, daar mag je wonen, mooi paleis en alles. Mama, ik wil niet. Ja. Zo brengen moeders als ze straks na de vakantie, kinderen 4 jaar zijn net, moeten ze ook naar school. Gaat ook op die manier. Maar goed, dit is nog veel definitiever, want de school ga je om 3 uur het kind weer ophalen. Maar hier is definitief, je brengt het kind weg en je laat het los. Dat is pas opdragen aan de Heer. We gaan nog veel verder als wij eigenlijk gewend zijn. Heer, hier is die. Ik geef hem aan de farao, ongelovige farao, maar op een of andere manier, niet op een of andere manier, door God is daar iets gevormd in Mozes. Dat hij later degene is die het volk heeft gered. De leider die het volk uit Egypte heeft gehaald. Die het volk heeft geleid op de weg naar God. Die ze de 10 geboden heeft gegeven. Die ze heeft laten zien wie God is. Die heeft laten zien dat God trouw is en dat God voor ze heeft. Dat jongetje. Wat toen hij een jaar of 4, 5 is geweest. Door zijn moeder naar de farao is gebracht. Als mensen zeggen, dat is toch onmogelijk dat dat goed komt. En dan komen we terug bij wat ik zei, bij God is niets onmogelijk. Bij God kan het altijd goed komen, want God heeft de controle. Als wij het zelf niet meer kunnen, en misschien is dat wel het geheim, hoe hulpelozer wij zijn, hoe meer God kan doen. Want zolang wij denken dat we het zelf nog kunnen regelen, God is ook niet iemand die zo ons opzij duwt, van ga eens opzij. Ik zal voor je kind zorgen. Nee, op het moment dat jij zegt van ik zorg ervoor en ik bescherm er. En dan zeg ik gewoon oké. Maar weet dat ik er ben. Ik sta klaar. En die moeder van Mozes, die kon alleen maar aan God geven. En ik denk, moeders kennende, dat ze elke dag voor hem heeft gebeden. Dat is natuurlijk een heel krachtig wapen. Elke dag, Heer, mijn zoontje daar in het paleis, ik zegen hem, dank u wel dat u voor hem zorgt. Elke dag opnieuw. En God heeft er wat mee gedaan. In 1 Samuel komen een andere moeder tegen. Moeder die eerst geen kinderen kon krijgen. Hanna. Dan komt ze in de tempel en dan bidt ze God om een kind. En dan raakt ze verwachting en God geeft haar een kind. 1 Samuel 1 vers 20 ga ik met u lezen. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem van de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar erop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijks offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daar voor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem zelf een voet. En laten we hopen dat de Heer dan niet van zijn belofte terugkomt. Hanna bleef dus thuis, voedde haar zoon totdat ze hem de borst ontwend had. Zodra het zover is, nam ze hem mee naar Silo en bracht hem zo jong als hij was naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een 3-jarige stier bij zich, een eva meel, een zak wijn. Ze slachtte de stier en bracht de jongen naar Eli. Eli was de priester daar. En daar zei Hanna, neem me niet kwalijk, Heer, zo waar als u leeft. Ik ben de vrouw die destijds hier bij de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem aan mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde Eli voor de Heer. Vergelijkbaar verhaal met de moeder van Mozes. Misschien in eerste instantie iets minder dramatisch. Maar ook daar, jongetje aan de hand, helemaal op reis. Dan komt ze daar bij Eli, een oude man. En ze brengt hem daar. 1 keer per jaar ziet ze hem, dan brengt ze een nieuw kleed voor hem mee, staat er. Hè? En ze geeft hem terug aan de Heer. En dan denk je misschien van, ja, die Eli is misschien wel een goede vader voor hem. Nou, die vraag, dat is maar zeer de vraag. Want in 1 Samuel 2, hoofdstuk 22, zien we, want Eli had al kinderen, de zonen van Eli waren stel afpersers. Ze trokken zich niets van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden waren. Dus ja, als je Eli nou zegt van nou, dat is nou een vader waar ik mijn kind zomaar toe zou vertrouwen. Ja, als mens zou je denken, nee, dat gaat niet goed komen. Kijk eens naar zijn eigen zonen. Ze misbruiken het ambt van het priesterambt en ze persen mensen af. Is dat nou degene bij wie ik mijn kind ga brengen? Hanna bracht zijn kind niet bij Eli. Wel letterlijk, maar ze gaf hem terug aan de Heer. Heer, ik heb hem van u gekregen. Hier is hij. En ook van Samuel, als hij later volwassen is, lezen we geweldige dingen. Zoals hij in dienst van de Heer staat. Maar waarom? Was nou de situatie waarin die opgroeide, was dat nou zo'n ideale situatie voor een kind? Laten we zeggen van, nou wauw, dat hebben we goed voor elkaar. Hebben we alles geregeld? Ja, bij een oude man met een paar zonen die de boel afpersen, dat moest hij gewoon dag in dag uit zijn. Het was een situatie naar het vlees was helemaal niet zo ideaal. Maar omdat hij een moeder had, die hem voor de Heer bracht. En waarschijnlijk ook elke dag aan hem dacht. Is Samuel een man Gods geworden. En zo. Zolang onze kinderen bij ons mogen zijn en kunnen zijn. Dan mogen we een prachtig voorbeeld zijn. Zodat ze ons kunnen scannen. En kunnen kopiëren. Maar we zien in de Bijbel zelfs dat dat niet kan. Dat God is de vermeerder. God kan er iets prachtigs uit maken. God wil er iets prachtigs uit maken. Maar we moeten wel aan God overlaten. Ik vond een prachtig filmpje wat je net liet zien. En dat ging ook over dat je op water kunt lopen. Het onmogelijke doen. En die mensen hebben dat filmpje heel mooi gemaakt. Maar ik denk, er was één ding wat me opviel. Die man die zogenaamd op het water liep. Die deed het zelf hartstikke hard zijn best om goed op het water te blijven lopen. Hij ging rennen wat hij rennen kon. Hij moest heel veel fout maken. Dan bleef hij misschien op water lopen. En dan zakte er toch weer doorheen. Toen Jezus in de storm was. En Petrus zei van zeg maar dat u naartoe komt. Toen hoefde Petrus helemaal niet te rennen. Hij hoefde alleen maar overboord te stappen. En naar God, naar Jezus toe te gaan. Het was Jezus die ervoor zorgde dat hij daar kon blijven lopen. En dat is toch het grote geheim voor ons mensen in iedere situatie. Wij denken soms dat we zelf zo hard moeten rennen. Zo goed ons best moeten doen om maar iets te bereiken. Nee. Als mens kunnen we dat niet. Stap maar gewoon uit je bootje. En ga maar naar Jezus toe. En hij zorgt voor je. In Handelingen 16, vers 1. Komen we nog iemand tegen? Paulus komt iemand tegen. Stom, hè? Ik heb me net voorgenomen om vandaag eens niet te huilen. Overkomt me op een of andere manier toch steeds weer. Hij kwam in Derbe in Lystra. Paulus in Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette. De zoon van een gelovige geworden moeder. Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus. In Timotheus, 2 Timotheus 1, vers 5 lezen we. Ik denk vaak aan het oprechte geloof. Dat je grootmoeder Louise en je moeder Unieke hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Dat je hier een vrouw, een Griekse vader, een gelovige vrouw, die een voorbeeld is geweest voor haar kind. Speciaal voor jou, Linda. En ook voor ons als gemeente. Laat een voorbeeld zijn. Ik wil eigenlijk vragen. Misschien een moeilijke vraag. Maar dat. Wij kennen allemaal als ouders, als grootouders. De zorg die we hebben als kind. Over onze kinderen, kleinkinderen. We hebben elkaar nodig. En als je wil. Je moet het zelf weten, zou ik willen. Als je denkt van, nee, ik heb steun nodig. Van broers en zusters. Van mensen. Die om me heen staan. Die me helpen. Met de opvoeding van mijn kinderen. Die voor me bidden. Als jij denkt dat jij die steun nodig hebt. En dat je die wil hebben. Zou ik willen vragen, ga staan. Ga staan voor de gemeente. En de VJ mag gewoon op je plaats gaan staan. En zeggen van nou, ik heb jullie nodig. En ik wil er als eerste gaan staan, want ik heb jullie nodig. Ik heb jullie gebed nodig. Als je denkt van nou. En ik wil aan andere mensen vragen. Kijk om je heen. En vraag aan God. Voor wie mag ik bidden? Wie mag ik ondersteunen? En doe het vandaag, niet alleen vandaag, maar morgen, overmorgen, de komende week. En dan wil ik nu vragen of die mensen die nu staan, of ze willen gaan zitten. En dan wil ik nu vragen of mensen die zeggen van nou, ik wil met hulp van de Heer een steun zijn voor een ander en ik wil voor ze bidden. En dat mag, ook als je net hebt gestaan, mag je natuurlijk weer gaan staan. Maar als je zegt van dat wil ik doen voor de Heer. Ik wil die steun zijn, ik wil die broer, die zus zijn die voor de kinderen van een ander bidt. Om ook te gaan staan nu. Als je zegt van nou, ik wil die steunpilaar zijn. En dan wil ik dat de mensen die net hebben gestaan, ook eens om je heen kijkt. En dat je denkt van wauw. Er zijn broers en zussen waarbij ik terecht kan. Je wist natuurlijk dat je er niet alleen voor stond. Want je hebt God. Je hebt de Heer Jezus. Maar je hebt meer dan ons. Meer dan God, meer dan Jezus. Je hebt ons als gemeente. En wij hebben elkaar. En ik denk dat dat echt gemeente zijn is. Dank je wel voordat je bent gaan staan. Dank je wel. Amen.